Goedemorgen, broeders en zusters. Ik open vanmorgen het woord in Romeinen 8, om daarmee weer even de draad op te nemen bij het thema wat we de vorige keer alvast besproken hebben voor een gedeelte. En dat is de zekerheid die wij als gelovigen hebben. Vorige keer hebben we vastgesteld dat dat voortkomt uit het woord van God. Want Gods woord, dat is zeker en vast. De Bijbel zegt dat wij hebben het profetische woord en dat is zeer vast. En daar mogen wij acht op geven als op een licht schijnen in een duistere plaats, totdat de morgenster opgaat in onze harten. Zo zegt dan Petrus dat en de apostel Paulus zegt, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Ja, rijkelijk. Want hoe meer het woord van God in onze harten, uiteraard gepaardgaande met geloof, geplant wordt, des te meer zekerheid krijgen wij van Gods wegen. En dat is toch iets wat wij allemaal nodig hebben als gelovigen. Iets waar wij ons aan kunnen vasthouden. De mens zoekt houvast, maar in deze wereld vind je het niet. Je vindt alleen maar houvast voor eeuwig bij de levende God. En dat is ons gegeven door de Heer Jezus Christus. Daarom eerst nog maar een keer die verse uit Romeinen 8 vers 38, waar we vorige keer ook al bij stil hebben gestaan, maar ik neem ze dan toch maar weer even als uitgangspunt voor het tweede deel. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten of krachten, zoals sommige handschriften hebben, maar ja, zoveel verschil is daar ook niet tussen. Nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Kort samengevat in dat lied, wat ook in onze bundel staat, in het koor. Want ik ben verzekerd dat niets en niemand ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Niets en niemand. Als je eenmaal die liefde van God in je harten hebt ontvangen. En de Bijbel zegt in Romeinen 5 dat de liefde Gods in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dan weet je, vanaf dat moment kan er nooit meer een scheiding ontstaan. Je hebt een onlosmakelijke verbintenis met de levende God door het geloof in Christus. En wat we dan zouden doen is ons verlustigen in die verbintenis. Ons laten voeden met het woord van God en ons in ons geloof laten vormen. En dat laten groeien door het woord tot ons te nemen. Die verzekering, die heeft de mens van nature niet. Iedere gelovige heeft die verzekering. Want dit staat in de context van vers 28. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Maar het zijn degenen die God liefhebben. En iets verderop staat in vers 33. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Dat ben je ook alleen maar als je een gelovige bent. En in vers 23 staat, wij die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf een zucht en in onszelf verwachtende de aanstelling tot zoon, namelijk de verlossing van ons lichaam. Je moet dus wel die geest hebben. En die geest ontvangt een ieder die zich aan de Heer overgeeft in geloof. De geest is bestemd voor gelovigen. En die blijft bij ons tot in eeuwigheid, zegt de Heer Jezus in Johannes 14. En daarom hebben wij inderdaad die zekerheid ontvangen. Een zekerheid die dus niet zomaar in de wereld aan ons meegedeeld wordt, maar die ons in de schriften voorgehouden wordt. En daarom is het belangrijk om de schriften te onderzoeken, om onze zekerheid van het geloof meer en meer vastigheid, fundament te geven. Daar baseren wij ons immers op het levende woord van God. Overigens, in ditzelfde hoofdstuk in vers 18 staat in de Statenvertaling, want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Als je nu de NBG-vertaling zou nemen, dan staat er, want ik ben er zeker van dat het lijden wat ons in deze wereld kan overkomen, omwille van Christus primair, maar ook het lichamelijke lijden, dat kan niet tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard wordt vergeleken worden. Want die stijgt daar ver bovenuit, die heerlijkheid. Het is nu lijden, straks heerlijkheid. En dat is dus ook zekerheid. Dit woord betekent eigenlijk Ik reken ermee. Het is het Griekse woord logizomai. Het is het woord logos. Het woord in. Ik houd rekening ermee. Is voor mij een vastigheid. Ik ben ervan overtuigd. Zoek verschillende vertalingen maar op. Maar de NBG geeft dus weer als ik ben er zeker van. En dat is inderdaad ook de strekking. Ik houd het daarvoor. Voor mij is dit een waarheid, zegt de apostel Paulus. Want God zegt het. En als we de Korinthebrief dan ook lezen, dan staat er dat het lijden eenmaal voorbij zal gaan. En dat het ons bewerkt een uitnemend zeer gewicht aan heerlijkheid. En daar zien we dan ook op. Wij zijn immers geroepen tot de eeuwige heerlijkheid van Gods Zoon. Zo zegt Petrus dat weer. Goed, we gaan verder met een aantal schriftplaatsen over die verzekering van ons geloof. Wij lezen dan in bijvoorbeeld Romeinen 14. In het 14e vers. Het staat natuurlijk in een bepaalde context, maar het is wel een mooi vers om te lezen. Vers 13 zegt, laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeelt dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot geeft of ergernis. Ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus, ziet u dat er staat? In de Heer Jezus. Waarom weten wij deze dingen? Waarom zijn wij ervan verzekerd? Omdat het in de Heer Jezus zo is. En hij is onze bron van zekerheid. Staat er? Ben verzekerd in de Heer Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf dan die acht iets onrein te zijn, die is het onrein. In deze context gaat het dan om het eten van moeskruiden, plantaardig voedsel tegenover. Dat er ook gelovigen zijn die dan als sterk beschreven worden, die weten van, nou ja, we mogen alle dingen eten en met dankzegging genomen. Voeg Paulus in de Timotheusbrieven dan weer aan toe, want het wordt geheiligd door het gebed. Wij danken de Heer voor alle dingen, ook al hebben deze dan misschien nog die kennis niet. We zouden hen niet minder achten, want een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Kijk, daar heb je hem weer. Staat ook in vers 5. Een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Als je dat doet, omdat je niet meer weet, maar wel in volle afhankelijkheid en tot eer van God, dan is er helemaal niets mis mee. En de Heer zal die dienstknecht wel degelijk vaststellen, dus we hoeven elkaar op dat punt niet te oordelen of te veroordelen, maar elkander juist te wijzen op wat de schriften zeggen. En dat geeft ons meer zicht en inzicht. Maar hier staat dus, ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus. In Hem geeft ons deze waarheid zekerheid. In hoofdstuk 15 vind ik het dan ook nog een keer genoemd, vers 14. Doch mijn broeders, ook ikzelf ben verzekerd van u, dat gij ook zelf een vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, machtig om ook elkander te vermanen. En dat is dan een opmerking aan het adres van de gelovigen te Rome. Dit is Paulus' overtuiging op grond van hoe deze gelovigen te Rome zich hebben opgesteld vanwege hun gezindheid. Hij zegt vers 14, ik ben ook zelf verzekerd van u. Ik ben ervan overtuigd dat dat zo is bij jullie. Ze hadden dus de juiste gezindheid, omdat ze op de Heer vertrouwden. Volgende schriftplaats waar ik naartoe wil gaan is in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 6... Vorige keer hebben we ook in de Hebreeënbrief gelezen, we zullen hem daar ook nog wel even aanstippen. En daar werd gesproken over de volle verzekerdheid van het geloof. En hier vinden we een ander aspect in vers 9 van hoofdstuk 6. Maar geliefden, wij verzekeren ons, dat betekent ook wij zijn ervan overtuigd, ten opzichte van u betere dingen. En met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. En dat sluit aan bij het voorgaande, waar dan gesproken wordt over dat sommigen afvallen van het geloof. En hij zegt dan, maar wat jullie betreft, geliefden, wij zijn ervan overtuigd dat het bij jullie beter is. Jullie zijn niet ontrouw, jullie blijven aan de Heer trouw en dat met de zaligheid gevoegd. Zaligheid die ze hebben op grond van hun geloof, waar dus iets aan toegevoegd wordt. Zelfs eeuwige zaligheid ook in de toekomst met heerlijkheid. Hoewel wij al zo spreken, we hebben het er wel zo over dat sommigen afvallig worden, maar bij jullie is dat niet aan de orde. En dan zegt hij, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. God is dus niet vergeetachtig.
Dat is mooi. Wij zijn het wel eens, maar God vergeet dat niet.
Als wij de Heer dienen, door hem te dienen en elkander te dienen, dat zegt de schrift immers, we zijn bekeerd tot de levende God, om hem te dienen. En er staat elders in de Galatenbrief, dient elkander door de liefde, want hoort bij elkaar. Nou, God vergeet dat niet. Het heet hier de arbeid der liefde. Elders heet het werk des geloofs. Dat hoort bij elkaar. Het is geloof waar werken uit voortkomen. Het is liefde van God waar een arbeid uit voortkomt. Voor de Heer en ten behoeve van je broeders en zusters. En die hebben we aan zijn naam bewezen, staat er, als gij de heiligen gediend hebt en nog dient. Je stelt je dus dienstbaar op aan de Heer en dus ten behoeve van de leden van het lichaam van Christus. Dat zegt hij over hen, dat vergeet God niet. Hij zal het dus eenmaal op zijn waarde schatten, hij zal daar beloning voor geven. Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Dat is het laatste vers van 1 Korinthe 15. Dus je weet wat je voor de Heer mag doen, uit liefde voor hem. Dat behoudt zijn waarde. De Heer zal het met heerlijkheid bekleden. Hij zal er een kroon voor geven, of loon, of andere woorden in die strekking. En dan vers 11, maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naarstigheid bewijzen. Met andere woorden, hij roept hem op om toch zo voor te gaan. Naarstigheid is een ander woord voor ijver. Met diezelfde ijver die ze in vers 10 hier beschreven, zouden ze daarin voortgaan. En dan staat er, tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt van degenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Dat is de gedachte hier. Niet traag worden, maar daarin voortgaan. Want traag, het is in de Hebreeënbrief ook al eerder aan de orde gekomen, traag van verstand, traag van inzicht, zwaar om te horen, vers 11 van hoofdstuk 5, terwijl gij traag zijt om te horen. Ze hebben wel het kindschap Gods, ze geloven wel bepaalde dingen, maar ook bepaalde dingen weer niet, want hij schrijft over hen alsof ze nog de melk nodig hebben en niet de vaste spijzen. Daarom wekt hij hun op om vooral door te gaan in het geloof, om trouw te zijn aan de Heer. En dat beschrijft hij met tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe. Ja, het einde van ons leven natuurlijk. Maar ook in de context van, als je even terugslaat naar Hebreeën 3, vers 6, daar vind je diezelfde uitdrukking. Maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis, die ook trouw is natuurlijk, net zoals Mozes destijds in het huis Israëls, wiens huis wij zijn. Het huis Gods waar de Heer zich nu mee bezighoudt, dat is de gemeente. Wij hebben een grote priester over het huis Gods, Hebreeën 10. En er staat er, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. En het is dus hier van toepassing op het zijn in dat huis. Dat is de gemeente, dit is een woonstede Gods in de geest, een heilige tempel in de Here. En wat ons individueel betreft, we zouden ons in de wandel blijven richten op de Heer. We hebben vrijmoedigheid op grond van ons geloof. Op het geloof van de Heer zelf, zegt de Efezebrief. En we hebben dus vrijmoedigheid om in te gaan, maar dat zouden we dus ook doen. In Hebreeën 10 staat, werpt uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Kortom, je bent tot geloof gekomen, die vrijmoedigheid heb je om te naderen tot de Heer, door het geloof in Christus. Maar ga daarin voort, blijf trouw aan de Heer, tot het einde toe. En dus ook tot het einde van degenen die in dat huis zijn. De gemeente, en dan heeft het betrekking op de dag van Christus, de opname van de gemeente, zoals we dat dan meestal noemen. Dus dan is er sprake van een volle verzekerdheid der hoop. Hoop is voor de toekomst. Want hoop die gezien wordt is geen hoop, zegt Romeinen 8. En daar heeft hij het dan over de aanstelling tot zoon en de verlossing van ons lichaam. Wij zijn in hopen zalig geworden. Maar hoop die gezien wordt, ja, dat is geen hoop. Want dan heb je toch. Je ziet het, het is vervuld aan je, dan is de hoop dus vervuld. Maar wij verwachten het nu met lijdzaamheid. We zien er met lijdzaamheid naar uit. Dat die hoop eenmaal aan ons vervuld wordt. En daar hoef je niet aan te twijfelen, want het is volle verzekerdheid erop. Het woord wat er staat betekent, als je het heel letterlijk vertaalt, voldraging. Ja, wat moet je daar nou mee? Het is een goede vertaling hoor. Maar voldraging, toen dacht ik van, denk nou eens aan de geboorte. Er is een kind verwekt, het groeit in de moederschoot. De moeder draagt het totdat de tijd vol is. En dan wordt het kind geboren. Dan is het voldragen. Dat in de hoop. Wij hebben hoop, wij zien uit naar het moment dat het ook werkelijkheid wordt. En dat is bij de Heer het geval. Een volle verzekerdheid der hoop. Maar het is een goede vertaling op zich. En als je dan het begrip hoop opzoekt, ach, dan krijg je zulke mooie dingen. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid. Romeinen 5. Wij zijn in hopen zalig geworden, Romeinen 8. Verlossing van ons lichaam, aanstelling tot zoon. Er is hoop voor ons bewaard, weggelegd in de hemelen, zegt Colossens. Als je dan Petrus ernaast legt, dan zegt hij het iets anders. De erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Hoop, erfenis. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. En Johannes 3 zegt dat wij hem eenmaal zullen zien gelijk hij is en we zullen hem gelijk wezen. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Dat betekent dat je je aan het woord Gods onderwerpt. Want dat reinigt ons in ons denken, in ons handelen. Dat geeft hoop. Geweldige woorden. We hebben ook de oproep in 1 Thessalonicenzen 5, een deel van de wapenrusting, dat is de helm. En de helm wordt vergeleken met de hoop der zaligheid. Waarbij de zaligheid dus de toekomstige zaligheid is, want anders is het immers geen hoop. We zijn nu al zalig op grond van ons geloof, maar dat is geen hoop, dat is nu al een feit voor ons. Maar als de hoop der zaligheid is, is dus de zaligheid waar eeuwige heerlijkheid aan toegevoegd wordt. Bij de rechterstoel van Christus. En als je het samenvat, dan zegt 1 Timotheus 1 vers 1, Christus is onze hoop. Kortom, als je deel hebt aan Christus, heb je hoop voor de toekomst. En dat is zeker. Laten we daarom maar even doorbladeren. Nou, dat is bij mij de volgende bladzijde in ditzelfde hoofdstuk. Vers 18. Er staat op wat wij door twee onveranderlijke dingen in het welke onmogelijk is dat God liegen. Dat is een tussenzinnetje, maar hou hem wel even goed vast. In die welke het onmogelijk is dat God liegen. God liegt nooit. Dat kan hij niet. Het is in tegenspraak met heel zijn wezen. En daarom, staat er, hebben wij een sterke vertroosting. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Denk nou eens aan de Heer Jezus, wat staat in Hebreeën 12 over hem? Wat was hem voorgesteld? Wij zien op Jezus, de overste leidsman, de voleinder des geloofs, die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht en is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Het was bij hem de vreugde en het bleek te zijn zijn verhoogde positie aan de rechterhand Gods. Ver boven alle overheid en macht, de allerhoogste. En hier staat dat wij de hoop vasthouden die ons is voorgesteld. En vers 19 zegt welke wij hebben als een anker der ziel. Het woord anker is gewoon de vertaling van het Griekse woord. Ankura, anker. Nou, u weet hoe belangrijk een anker is als je op zee bent. Houdt het schip op zijn plek, normaal gesproken. Normaal gesproken, ja. Er zijn altijd uitzonderingen. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Ja, dat is inderdaad zo. Maar hier staat, welke wij hebben als een anker der ziel, de gelovige in zijn aardse leven, het welk zeker en vast is. Ziet u hem weer staan? Het welk zeker en vast is. Vast en zeker. En ingaat in het binnenste van het voorhangsel, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek een hoge priester geworden zijnde in de eeuwigheid. En als je Hebreeën 9 leest, dan staat dat hij de hemelen is doorgegaan, dat hij ver boven al de hemelen is gesteld, staat in een andere brief dan weer. En er staat ook bij dat hij in het heilige, namelijk het heilige der heiligen, is binnengegaan. Waar dus de hemel der hemelen mee uitgebeeld wordt. En daar zit hij op de genadetroon. En Christus is ons voorgegaan, hij is de voorloper. En wij lopen hem na. In de geestelijke zin zijn we al gezet met Christus in de hemel, zegt de Bijbel. En waar gaan we dus naartoe? Naar het hemelse Kanaan. Naar de hemel. In de hemel der hemelen. De derde hemel. Daar is ons domicilie. Daar is onze woonplaats. Daar zullen we onze heiland ontmoeten en voor altijd met hem zijn. We worden weggerukt tot God in zijn troon. Die staat nu maar daar. De gedachte is dat wij die hoop vasthouden. Die is zeker en vast, is een volle verzekerdheid der hoop. Want God liegt niet en dus mogen we het ons in geloof toe-eigenen. Dat is niet egoïstisch, dat is wat God tegen ons zegt. Geloof, de schriften. Nou, en dat doen we dan ook gewoon. Het is een volle verzekerdheid der hoop. En die houden we vast tot het einde toe. Het einde, dat staat bijvoorbeeld ook in 1 Korinthe 1, waarvan de gelovigen staat dat zij verwachten de openbaring van de Heer Jezus Christus, die ons ook zal bevestigen en tot het einde toe onstraffelijk zal stellen in de dag van de Heer Jezus Christus. 1 Korinthe 1, vers 7 en 8. Dus dan weet je dat dat voor ons het einde is. En hier wordt gesproken over de beloftenissen beërven. Er wacht ons dus een erfenis die ons beloofd is, maar het heet ook hoop. Maar het zei ik al, Colossense 1 zegt de hoop die voor ons weggelegd is in de hemel. En Petrus zegt de erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Een onvergankelijke erfenis. Er staat er met drie begrippen zelfs. Onvergankelijk, onverderfelijk en nog één. Maar u zoekt het maar eens op in 1 Petrus 1. Daar vindt u het beschreven. Ga even door naar Hebreeën 10. Daar staat in verband met die hoop het volgende. En ik lees dan maar even terloops ook vers 22 maar even mee. Die hebben we vorige keer al besproken. Daar staat, zo laat ons dan toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Nu is het volle verzekerdheid des geloofs. Kun je toegaan tot de troon, tot de Heer die op de troon der genade zit. En dan staat er, onze harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Zo ziet de Heer ons. Je staat rein voor hem. En daarom kun je met die vrijmoedigheid tot hem naderen. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Dan heb je weer zo'n tussenzinnetje, tussen haakjes. Want die het beloofd heeft, is getrouw. God is getrouw. Zelfs, zegt de schrift, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Wat God aan ons beloofd heeft, dat geeft hij ons, omdat we van hem zijn. En het is een onwankelbare belijdenis. Wat wij belijden met onze mond komt voort uit wat we met ons hart geloven, zegt Romeinen 10. En daar gaat het over de opstanding van Christus, de basis van al deze waarheden. En dan staat er dat wij een onwankelbare belijdenis der hoop hebben. U moet het woord belijdenis nog maar eens opzoeken en dan kom je bijvoorbeeld ook in Hebreeën 3 terecht. En daar staat dat wij een hemelse roeping deelachtig zijn. En laat ons deze belijdenis vasthouden. Er staat daar, laten wij dan acht geven op de apostel en hoge priester onze belijdenis die wij belijden. En hij is onze hopen. Zongen we vroeger in een lied. Eén naam is onze hopen. De rest weet ik niet meer, maar dat... Nou ja, vroeger zoiets leerden wij op school, maar van die versjes is mij niet zo heel veel meer bijgebleven.
Was de rots voor mijn baan.
Die ken ik ook nog, ja. En dat is ook waar. Ik moet zeggen, het heeft vast een uitwerking gehad, het leren van die versjes, maar later hebben ze de teksten weer veranderd. Zolang het uit de schriften komt, is het altijd tot bemoediging geweest. Sowieso. Dus, volle verzekerdheid des geloofs, volle verzekerdheid der hoop. En wat je dan eigenlijk mist is de volle verzekerdheid der geloof, hoop en Liefde. Nou, die staat niet in de schrift, maar bijna wel. Dus we gaan er maar even naartoe. Dat is in de Colossensebrief. Colossense 2. Mijn zuster die had vroeger, die was eerder tot geloof gekomen dan ik. Die had vroeger zo'n kettingje om met die drie attributen. Weet je wel, geloof, hoop en liefde. Geloof, dat is dan het... Wat was het ook alweer? Nee, het anker is de hoop. Hebben we net gelezen. Het kruisje was geloof en de liefde, dat was het hartje. Nou, prachtig uitgebeeld. Maar of het ook werkelijkheid is, dat moet van binnen zitten. Maar bij haar was dat wel zo. Daar ben ik van overtuigd. Daar ben ik ook van verzekerd. Want ze sprak er ook van. Ze had echt wel een levend geloof. In die dagen was dat zeker het geval. En hier lezen we in Colossensebrief, hoofdstuk 2, vers 1. Want ik wil dat gij weet hoe groot de strijd ik voor u heb en voor degenen die te Laodicea zijn. Dat was een zustergemeente in de buurt van Colosse. En voor zovelen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Het gaat hier om de strijd van Paulus, die van het geloof en dat ze ook door de prediking van het geloof bij de Heere zouden blijven. Vers 29 zegt dan ook, waartoe ik arbeid strijdende na zijn werking die in mij werkt met kracht. En dan staat in vers 2, opdat hun harten vertroost mogen worden, want door het geloof gebeurt dat, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Er staat heel veel, maar binnen het kader van dit onderwerp leg ik de nadruk op vers 2. Daar staat dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Tot kennis, daar staat het woord epigenosis, dat is dus meer dan alleen kennis. De rechte kennis wordt het soms vertaald. En daar staat der verborgenheid van God en van Christus staat er dan eigenlijk maar over. Dat aspect wil ik nu liever niet hebben, want dan verdwalen we te veel in de grondtekstsituaties. Maar in ieder geval, het gaat om de verborgenheid van Christus, zijn werk aan de gemeente, zijn positie aan de rechterhand Gods. Dat hij in de wereld nu niet daadwerkelijk actief is, maar verborgen is en een werk doet aan de gemeente, aan gelovigen in het verborgene. Kortweg gezegd, en dat ze die zouden leren kennen, de positie van de verhoogde Christus, de hoge priester. En dat geeft ons verstand. Het woord betekent ook inzicht. Verstand. Wetenschap wordt het eenmaal mee vertaald, maar dan niet in de zin van de wereld, maar kennis, inzicht. Je vindt de beide woorden in Colossense 1 vers 9 nog een keer terug. Er staat, waarom ook wij van die dag af, dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis, daar heb je hem, van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Het gaat dus niet om ons natuurlijke, vleeselijke verstand, wat opgepept wordt door allerlei kennis tot ons te nemen, maar het gaat om het geestelijk verstand, de wijsheid van God. Die zouden we leren kennen en dat heet de kennis van zijn wil. En als dat nou tot ons komt en we nemen het woord op in ons hart, in ons denken, waardoor we veranderd worden, dan stellen we vast dat het ons volle verzekerdheid geeft. En dat is wat Paulus bedoelt. Hij wil hen graag de woorden Gods voorhouden, spreken over de levende Heer, de uitnemendheid der kennis van Christus zijn Heere, want dat geeft ons een volle verzekerdheid van ons verstand in ons denken. En dat is geestelijk verstand. Inzicht in de schriften krijg je daardoor. En die geven ons meer en meer fundament, zodat je niet zomaar heen en weer geslingerd wordt door allerlei wind en leer, maar dat je je vasthoudt aan het hoofd, namelijk Christus. Daar heb je de schriften voor nodig. En dat leidt ertoe dat wij samengevoegd zijn in de liefde. Dus liefde wordt wel genoemd, alleen de uitdrukking volle verzekerdheid der liefde staat er niet. Maar het staat er toch bij. En je moet vasthouden dat het gaat dus om wijsheid en geestelijk verstand. En bij wie vind je wijsheid? In Christus zijn alle schatten der wijsheid en kennis verborgen. Dus we hoeven ons alleen maar vast te houden aan Christus. Slaan we even de bladzij om, tenminste bij mij. Vers 6 staat dan, gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Ook in je leven ga je dus met hem door het leven. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Je krijgt meer fundament, je wordt meer vastgesteld in je geloof. Gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijn in hetzelfde met dankzegging. En dan de waarschuwing. Zie toe dat niemand u als een rover voerde door filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Het gaat dus om Christus alleen. Zoals het lied ook altijd zegt, Christus al in alles. Hij alleen, daar wil ik heen. Dat is voor ons het belangrijkste. Want in hem woont al de volheid der godheid lichamelijk. Dus zijn wij ook aan de goddelijke natuur deelachtig geworden, zegt Petrus. En broeders en zusters, die waarschuwing is niet voor niets. Want hoeveel filosofie en ijdele verleiding komt niet op ons af in deze wereld en wordt binnen de gemeente geprojecteerd? En hoe kunnen we dat vasthouden? Hoe kunnen we vasthouden aan het woord en dat onderscheiden? Door ons te richten op ons hoofd, Christus. Die geeft ons door zijn geest leiding in al de waarheid. En dat is het woord. En wie op de Heer gericht blijft, die wordt geworteld, die wordt opgebouwd, die wordt bevestigd in het geloof. En dat geeft je weer zekerheid. Zo zit het in elkaar. Dus ook hier vinden we een hele grote bemoediging dat het inzicht wat wij in de schriften opdoen ons volle verzekerdheid geeft. Het is gebaseerd op geloof. Het geeft ons een volle verzekerde hoop. En de schriften geven ons die volle verzekerdheid des verstands. Door Christus. Prachtig. En dan ga ik nog eventjes naar 2 Timotheus 1. Dan lees ik eerst even vers 5. Daar heeft Paulus het rechtstreeks even tot Timotheus. 2 Timotheus 1 vers 5. Daar staat, als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof. Kijk eens even, ongeveinsd. Puur, zuiver, oprecht. Dat in u is, zegt hij tegen Timotheus. Het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois. Naam betekent verkieselijk, rijkelijk. Het woord wonen rijkelijk in u. En uw moeder Eunike, Eunietje, betekent goede overwinning. En we overwinnen door geloof, zegt de schrift in 1 Johannes 5. En ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Dus Paulus was ervan overtuigd dat ook Timotheus een ongeveinsd geloof had. Oprechte, gelovige man. Een van zijn opvolgers. En daarom wekt hij hem ook op om vooral de gaven die hij had om te leren, om als evangelist op te treden, om die in de praktijk te benutten door de kracht Gods. En zich niet te schamen voor de getuigenis. Vers 8. Schaam u dan niet voor de getuigenis van onze Heer, noch voor mij, die zijn gevangene ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie. En dat hoef je niet alleen te doen, want er staat naar de kracht Gods. De kracht die God ons verleent, ook in de verdrukkingen. En dan iets verderop staat in vers 11, waartoe, dat sluit aan bij het woord evangelie, uit vers 10, het evangelie, waartoe ik gesteld ben, een prediker, een apostel, een leraar der heidenen, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. Want Paulus bracht weliswaar een goede, blijde boodschap, maar de mensen zitten daar gewoonlijk niet op te wachten en worden dus vijandig. Zeker de Joden waar hij het meest in die dagen mee te maken had, de ongehoorzamen onder de Joden, die velerlei listen en allerlei situaties probeerden te bedenken om Paulus uit de weg te ruimen, op welke manier dan ook. En dan staat er, maar ik word niet beschaamd. Ondanks het lijden, ik word niet beschaamd. Romeinen 10 zegt, wie in hem, namelijk Jezus, gelooft, die wordt niet beschaamd. Geloof beschaamt niet, omdat de Heer waarachtig is. En dan staat er, want ik weet wie ik geloofd heb. Hebben we er ook een lied van, zelfs. Ik weet in wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd. Wat staat dus voorop? Geloof. En ik ben verzekerd, ik ben ervan overtuigd. Wat? Dat hij, God namelijk, machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Mijn pand bewaart de Heer tot die dag. Wat is dat dan, dat pand wat de Heer bewaart tot die dag? Het makkelijkste is eigenlijk als je de uitdrukking die dag nog een keer opzoekt in 2 Timotheus 4, vers 8. Daar staat die dag ook nog een keer. In vers 7 zegt Paulus, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Hij is dus trouw gebleven, ondanks de gevangenschap en verdrukking. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En het pand wat bewaard wordt tot die dag, wordt hem gegeven als een kroon der rechtvaardigheid in die dag. waarbij dus het pand een heenwijzing is naar de kroon der rechtvaardigheid. Maar niet alleen mij, zegt Paulus, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Er is een kroon weggelegd voor ons, allen die de Heere trouw willen zijn. En daar is hij zeker van. God bewaart het loon, de kroon, de heerlijkheid die wij mogen ontvangen omdat wij in hem geloven, omdat we hem dienen. En als je hier in de bankkluis iets neerlegt om te bewaren, dan is het redelijk safe. Redelijk safe. Maar bij de Heer hoef je daar niet aan te twijfelen. Nobody is in staat om daar aan te komen. Alleen de Heer bewaart het. Nou dan, is toch niemand machtiger dan hij. Wat wij mogen doen is ons beschikbaar stellen voor hem. Hem dienen met een oprecht geweten vanuit volle overgave. En hij bewaart ons pand. Hij geeft ons daarvoor de beloning op een rechtvaardige wijze bij de rechterstoel van Christus. Paulus zegt, ik weet in wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat mijn heerlijkheid bij de Heer bewaard wordt. Hij zorgt daarvoor. Ook weer zekerheid. Gaan we door naar 2 Timotheüs 3. Het zal u vast wel opgevallen zijn dat de schrift ook heel veel oproepen geeft aan ons als gelovigen om vooral te blijven in de Heer. Om hem trouw te zijn, want dat is niet bij aller aanwezig, zegt de schrift ook. En hier vind je er ook één. En dit is aan het adres van Timotheus, die een ongeveinsd geloof had. En toch krijgt hij ook die oproep van de apostel Paulus om te blijven in wat hij geleerd had. Om daaraan trouw te zijn. Geldt voor ieder van ons. Diezelfde oproep, omdat je hem elders ook in de schrift vindt. Wij zouden trouw zijn in het minste. Trouw tot de dood, zegt de schrift. Want de Heer zal dat belonen. Denk maar aan de gelijkenis van de ponden, omdat gij in het minste getrouw geweest zijt. Heb heerschappij over 10 steden, staat er dan. Hij geeft ons heerschappij, heerlijkheid, loon, in welke vorm dan ook. En hier vind je het ook, 2 Timotheüs 3, vers 14. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan uw verzekering gedaan is. Wetende van wie gij het geleerd hebt. Nou, we hebben net gelezen dat hij het geleerd heeft van zijn grootmoeder en van zijn moeder. En in het bijzonder hier ook in vers 10 staat. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, mijn wijze van doen. Voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, leidzaamheid, mijn vervolging, mijn lijden. Kortom, hij heeft het ook van Paulus geleerd. Niet alleen de kennis, maar ook alles wat erbij hoort. Ook de praktijk. Namelijk onder andere het lijden. De vervolging die erbij hoort. Hij zegt, wees daaraan dus trouw. Blijf daarin, wat je geleerd hebt. Wetende van wie gij het geleerd hebt. Er staat, waarvan uw verzekering gedaan is. Dit werkwoord komt maar één keer in de schrift voor. Dus het woord pistoo. En dat is afgeleid van het woord pistos of pistis. En dat betekent geloof, trouw, verzekering. Vandaar dat de Statenvertalers gekozen hebben van waarvan uw verzekering gedaan is. Paulus had het immers voorgehouden, zijn grootmoeder, zijn moeder, en dat gaf hem dus in zijn geloof zekerheid. Er zijn andere vertalingen die dan het weergeven met wat je bent gaan geloven. Dat mag dan ook omdat het woord pistis, geloof, er ook in opgesloten zit. Anderen zeggen, waaraan je trouw bent, want pistis betekent soms ook trouw. Maar de gedachte blijft, blijf eraan vasthouden, want dat geeft ons zekerheid, fundament. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is. Wat geeft ons de zekerheid? De heilige schriften. En dan staat er zo mooi, al de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods, dat is de gelovige, volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. De schriften rusten ons toe, maken ons bekwaam om de Heer te dienen. Corrigeer ons in ons denken, in ons handelen, opdat we waardig zouden wandelen de roeping waarmee wij geroepen zijn. Al de schrift, die geeft ons dus zekerheid. Fundament, zekerheid gebaseerd op de schriften, nergens anders op. Alleen op de schriften, de heilige schriften zelfs. Ga ik door naar 1 Johannes 3... 1 Johannes 3, vers 19. Vers 18. Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, noch met de tong. Alleen is de gedachte, maar met daad en waarheid.
En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. En wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Zijn wij uit de waarheid?
Ja.
Oké, wie is de waarheid? Christus. God kun je ook zeggen. Waarachtige God. Wat heeft hij ons gegeven wat waarheid is? Het woord de waarheid. Wat heeft hij in onze harten uitgestort? De Heilige Geest, die heet de Geest der waarheid. Zijn we dus uit de waarheid? Ja. Oké, dat staat vast. En daarom kunnen wij onze harten verzekeren voor hem. Zijn we daarvan overtuigd? Wij hebben een geloofsovertuiging. In de wereld spreekt men daar wel eens over. Wat is uw geloofsovertuiging? Het antwoord is Christus. Ik geloof in Christus. En dan willen ze graag weten in welk hokje je past. En dat is altijd moeilijk te beantwoorden. Waar gaan jullie dan naartoe? Nou ja. Maakt dat wat uit? De Heer vraagt in de toekomst niet bij welke kerk je hebt gezeten. De Heer vraagt in de toekomst slechts, heb je mij geloofd? Ben je trouw aan mij geweest? Heb je mij lief gehad? En dat is het belangrijkste. En waar je dan samenkomt, onder welke naam, dat is niet het belangrijkste. Maar hier wordt duidelijk gezegd dat wij dus een geloofsovertuiging hebben, omdat we uit de waarheid hebben, want ons hart, dat wordt verzekerd, in de zin van, dan krijgen we overtuiging door voor de Heer, want met het hart geloven wij. En dan staat er, want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en hij kent alle dingen. Hé, het kan dus voorkomen dat ons hart toch ons veroordeelt, omdat wij nog fouten kunnen maken. En dan staat er een belangrijke waarheid achter. God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Dat is eigenlijk met andere woorden gezegd wat in 1 Johannes 2 vers 1 staat. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt en indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Soms stellen we nog vast dat wij fouten maken. Dat doen we allemaal. De Bijbel zegt dat nou eenmaal, ook in 1 Johannes 1. Maar we weten ook dat wij in het licht willen wandelen, dat hij ons die dingen vergeeft. En dan hebben we ook gemeenschap met hem en met elkander. Dus de Heer is meer dan ons hart. Dat geeft ons weer troost. En dus ook zekerheid. Hij kent alle dingen. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En dan hier meer specifiek met betrekking tot de wandel. Want op grond van geloof heb je altijd vrijmoedigheid. Maar vrijmoedigheid om in te gaan. Hebreeën 4. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om geholpen te worden te bekwamer tijd. Om genade te vinden. En ik denk ook aan die uitspraak in Hebreeën 10. Werpt uw vrijmoedigheid niet weg. Kortom, blijf trouw aan de Heer. Dien hem met een oprecht hart. Want dat geeft een grote vergelding des loons. En elders wordt gesproken over een vergelding der erfenis in verband met de dienstknechten. En zo krijg je dus allerlei begrippen bij elkaar die samengevat worden met heerlijkheid wacht ons. Ook dit is dus een bemoedigend vers. Als je zekerheid in je leven hebt, dan komt dat op grond van het woord waarin wij geloven. En dat geeft ons ook wetenschap. We kennen in het Nederlands zelfs de uitdrukking zeker te weten. Zeker weten. Schopen van de week de uitdrukking te binnen. Jazeker, de hypotheker. Dat is reclame in de wereld. Daar zou ik niet al te zeker van zijn. Die huizenmarkt, dat is zo wisselend. Dat gaat zo heen en weer. En ze moeten dus telkens de dingen aanpassen. Weer nieuwe hypotheekvormen bedenken. En dat is niet zeker. Maar dat is in de wereld. De zekerheid van de schriften geven ons wel degelijk eeuwige zekerheid. En dus weet je dingen op grond van de schrift. Meten is weten. Wat is dan de maatstaf voor ons? Wat is het maatlint waar langs wij dingen leren te weten? Precies, Gods woord. En zo moet het ons opvallen dat zo vaak in de schrift staat, wij weten. En dan staat er, gij weet, ik weet en ben verzekerd, hebben we net gelezen. Dat geen ding onrein is, stond in Romeinen 14. Of ik heb geloofd en ik weet en ben verzekerd dat God mijn pand zal bewaren tot die dag. Dat geeft ons zekerheid. Dus je leert dingen verstaan, wetende dat zijn gebod het leven is. Ik weet dat, zegt Paulus vele malen en ook in de schriften staat er. En als men eigenlijk zou worden geacht om het te weten, maar men weet het niet, dan zegt Paulus, weet gij niet dat? Had je kunnen weten. dan brengt hij het ons weer in herinnering. Bijvoorbeeld 1 Korinthe 6. Weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En de engelen zullen oordelen. Hoe kunnen jullie dan rechtszaken onderling hebben? Weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Zouden ze kunnen weten. En toch brengt hij het even weer in herinnering. Want de zekerheid die wij hebben is op grond van de dingen die wij weten en geloven op grond van het woord. En daarom roept de schrift ons ook op om die dingen te leren kennen. Het is Paulus' gebed in Efeze 1 vers 18 dat hij bidt voor de gelovigen dat zij zouden kennen en ontvangen die geest van wijsheid en openbaring in kennis van hem. Die verlichte ogen des verstands, des harten eigenlijk, en dan staat erbij, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping, welke zij de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis, kortom, dat je Christus leert kennen. Ons hoofd, want als je hem leert kennen, leer je ook onze positie kennen. 1 Korinthe 2 zegt, we hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En dus weten op grond van de schriften geeft altijd zekerheid. Laten we een paar versen daarover lezen. Ik ga naar de Johannesbrief, daar zitten we toch. 1 Johannes 3, vers 14. Daar staat in 1 Johannes 3, vers 14. En wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Dewijl wij de broeders lief hebben. Johannes past het meteen ook praktisch toe. In Johannes 5 staat dat wie in mij gelooft en de woorden van mijn vader gelooft, die komt niet in het oordeel, in de verdoemenis, maar is overgegaan uit de dood in het leven. Hier staat het kort samengevat. Wij weten dat we overgegaan zijn uit de dood in het leven. Want de mens is van nature dood in zonden en misdaden, maar als je tot geloof komt, heb je het eeuwige leven in de Zoon. Dat is wat wij weten. Staat voor ons vast. Hoofdstuk 5, vers 13. De dingen die ik u geschreven heb, die gij gelooft, dus deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En opdat gij gelooft in de naam van de Zoon Gods. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En de dingen zijn ons geschreven, opdat ons geloof meer en meer gebouwd wordt. Het is ook niet voor niets dat Judas zegt, bouwt u zelf een op uw allerheiligst geloof. In de schriften. Zo belangrijk. Volgende, in Johannes 5 vers 15. Indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, nou in vers 14 staat, zou we iets bidden naar zijn wil. Hoewel naar de wil van de Heer zijn. En indien wij weten dat hij ons verhoort, dat wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Dat kan betekenen dat hij ons gebed verhoort, omdat het naar zijn wil is. Het kan ook betekenen dat hij in onze harten legt wat wij bidden. Dat je dat op je hart hebt om te zeggen dat de Heer dat in ons hart bewerkt. Dat kan het ook betekenen. Maar ook hier weet je dus dingen met zekerheid. In Johannes 5 vers 18. Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is niet zondigt. De nieuwe mens kan niet zondigen, die is uit God immers. Maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Blijf op de Heer gericht en heeft de boze geen vat op ons. Wij weten dat wij uit God zijn, vers 19. En dat de gehele wereld ligt in het boze. De God deze eeuw werkt met allerlei manieren zijn boodschappen, zijn leerlingen uit in de wereld. Maar wij weten dat wij uit God zijn. En ook al is de hele wereld in het boze, wij wandelen in het licht. En zijn als lichtende sterren te midden van een krom en verdraaid geslacht. En we houden hem wel degelijk het woord des levens voor. Dat weten wij. Vers 20 is ook een hele mooie. Doch wij weten dat de Zoon Gods gekomen is. En hij heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Hebt u dan het eeuwige leven? Ja, dat weten wij zeker, want wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En dat geeft ons bemoediging. Ik heb zo straks al aangehaald, Romeinen 8 vers 28. En wij weten dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Dat weten wij, zelfs de dingen die misgaan, of misschien wel juist de dingen die misgaan, maar we blijven toch op de Heer gericht. En we verwachten het van hem. Hij weet het toch op een of andere manier ten nutte te maken voor ons persoonlijk geloofsleven en tot eer van hem. Dat is weten met betrekking tot ons leven hier en nu. En wat de toekomst betreft, wij weten ook zeker. En Johannes 3 vers 2 zitten we ook nog steeds vlakbij. Vers 1, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. En dan staat er eigenlijk nog bij, en dat zijn wij. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar wij weten, staat hier, wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want we zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf en gelijk hij rein is. Dat is hoop. Je weet zeker, je zult eenmaal de Heer zien zoals hij is. En we mogen hem eenmaal zelfs gelijk wezen. Daar is nog veel meer over te zeggen. Maar ik denk bijvoorbeeld aan de brief uit Filippenzen, waar staat dat de Heer ons vernederd lichaam zal veranderen, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Dat weten we nu reeds. Dat is wat wij verwachten. Hoop voor de toekomst. 2 Korinthe 5 zegt, ik citeer maar gewoon hoor, want ik heb eigenlijk niet zoveel tijd meer. Dus ik citeer maar 2 Korinthe 5 vers 1. Want wij weten, zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt, als het met dit lichaam minder wordt, wij een gebouw hebben van God. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat weten wij nu al. Want in het huis des vaders zijn vele woningen. En hij is voor ons heen gegaan, heeft voor ons een plaats bereid. En als hij dat gedaan had, zou hij wederkomen. En is in de hoedanigheid van die andere trooster tot ons gekomen. Heeft ons gezet, nu al in Christus in de hemel. En daar zullen we ook naartoe gaan. Dat weten we nu. Waarom? Omdat het in het woord van God staat. En dat is betrouwbaar. Zwart op wit. 1 Korinthe 15 zegt in het laatste vers. Zo dan mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. God vergeet dat niet. Hij zal bij de rechterstoel van Christus onze levensloop, onze loopbaan, de werken die wij voor hem hebben mogen doen, op rechtvaardige wijze beoordelen. En hij zal ons daarvoor loon geven. Van ons wordt verwacht dat we trouw zijn. En als je dan het begrip eeuwige zekerheid, waar we het eigenlijk over gehad hebben, de term als zodanig staat niet in de Bijbel, maar dat kun je uit al die dingen die we hebben gelezen natuurlijk gewoon samenvatten. Zekerheid op grond van het woord van God, en dat is het eeuwig blijvende woord van God, dus is het voor ons ook eeuwige zekerheid. Dan stellen we niet alleen vast dat wij eeuwig leven hebben ontvangen, wat dus nooit voorbij zal gaan, en dat de Heer beloofd heeft dat hij altijd in ons zal wonen en bij ons zal blijven. Maar dan stellen we vast, als je dat opzoekt in de schrift, dat wij verwachten zaligheid met eeuwige heerlijkheid. 2 Timotheus 2 vers 10 zegt dat wij zaligheid zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. De Heer Jezus heeft door zijn volmaakte werk voor allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak gegeven voor eeuwige zaligheid. Komt nooit een eind aan. Eeuwige zaligheid. Hij heeft ons gegeven de beloftenis van een eeuwige erve. Eeuwige erfenis. Dat is Hebreeën 9 vers 15. Hij geeft ons de toegang tot zijn eeuwig koninkrijk. Zegt Petrus, 2 Petrus 1 vers 11. Waarin het staat in de context van voeg bij uw geloof enzovoort, zo deze dingen bij u zijn, dan staat er dat zij ons rijkelijk toegevoegd zal worden, de ingang in het eeuwig koninkrijk. Ingang is er op grond van wedergeboorte, maar als er iets rijkelijk aan toegevoegd wordt, betekent dat dus niet slechts eeuwig leven hebben, maar ook heerlijkheid in dat eeuwige koninkrijk van de Heer zullen ontvangen. 2 Petrus 1 vers 11. De genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Here. Ik wil afsluiten met twee schriftplaatsen. De eerste is 2 Thessalonicenzen 2. Wij die deel hebben aan een eeuwige verlossing, Want het staat ook in de Hebreeënbrief van de Heer Jezus geschreven dat hij een eeuwige verlossing teweeg gebracht heeft. Wij weten op grond van het woord van God dat wij zekerheid hebben voor elke dag. Een heerlijke toekomst. En ook hier wordt dat weer genoemd. 2 Thessalonicenzen 2 vers 15. Zo dan broeders, staat vast en houdt de inzettingen die u geleerd zijn. Het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting, heeft hij ons gegeven. En goede hoop in genade. Goede hoop. Van de goddelozen staat dat ze hopen dat dat gewoon vergaat. Zelfs de allersterkste hoop en verwachting die ze hadden vergaat als het leven voorbij is. Het is over en uit. Maar voor ons staat dat wij een eeuwige vertroosting en goede hoop hebben in genade. En hij zal onze harten vertroosten en versterken in alle goed woord en werk. En de laatste schriftplaats is 1 Petrus 5, vers 7 tot en met vers 10. Want we weten dat de Heer in dit leven met ons is, ook in de moeilijke dagen van ons leven, zegt de schrift. Werpt al uw bekommernis op hem, op de Heer, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Ja, heel de wereld ligt in het boze, zegt Johannes. Maar we blijven in de Heer, en dan heeft hij geen vat op ons. De welke wederstaat, vastzijnd in het geloof. Ziet u wel, geloof geeft je vastigheid. Daar blijf je ook in staan. Wetende heb je hem weer. Dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. Geloof kan lijden met zich meebrengen. Maar ook dan is de Heer met ons, naar de kracht die hij ons verleent. En dan vers 10, de God nu aller genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, diezelfde volmaken, bevestigen, versterken, funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Hebt u zekerheid? Ja, wis en waarachtig. Zullen we de Heer danken. We danken u, Heer, voor die heerlijke beloften die we in uw woord mogen lezen. Dat we inderdaad als kinderen Gods verzekerd zijn voor tijd en eeuwigheid. En dat ons leven geborgen is met Christus bij God. We danken u, Heer, voor de rijkdom van uw genade. Voor uw liefde, voor uw trouw. Zelfs als wij ontrouw zouden zijn, u blijft getrouw, want u kunt uzelf niet verloochenen. U doet gestand wat u hebt beloofd. We danken u, Heer, dat wij wedergeboren zijn tot een levende hoop. En dat we mogen leven uit de volle verzekerdheid van het geloof. En dat we een volle verzekerdheid van hoop van u hebben ontvangen. En die beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. En die goddelijke liefde, die is in ons een goed werk begonnen. We danken u, Heer, dat u uw liefde woord in onze harten plant en dat het daar opwast, ontkiemt en vrucht draagt en dat het een werk doet wat u behaagt. En dat is dan ook onze bede, Heer, dat we als kinderen Gods die verzekerd zijn van uw genade en voor de eeuwigheid, dat wij in deze dagen die we hier resten in het vlees, dat wij ons leven mogen stellen tot een offerande voor u. En dat u uw werk kunt doen in een ieder van ons, opdat u verheerlijkt wordt. Dank u wel, Heer, dat we als levende stenen mogen zijn aan dat geestelijke huis om geestelijke offeranden op te offeren die u aangenaam zijn. Dank u wel dat we uit dit aardse leven geen hoop hoeven te putten, maar wel uit het geestelijke leven, het nieuwe leven wat u ons geschonken hebt. Want dat blijft voor altijd. Dank u wel voor uw woord, wat waarachtig is. En daarom geeft het ons ook die zekerheid. Want u kunt niet liegen. U bent getrouw. U bent een betrouwbare, volkomen, waarachtige God. En daarom geeft het ons ook zekerheid voor elke dag. U bent een goed werk in ons begonnen. En u zult het voleindigen tot de dag van Christus komt. Dank u wel, Heer, dat we zo onszelf aan u mogen overgeven in de praktijk van ons leven. Mogen wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. En u maakt ons daartoe bekwaam. omdat wij willige dienstknechten van u willen zijn. Dank u wel dat u met ons bent, in voor- en tegenspoed, dat we alles bij u bekend mogen maken, al onze bekommernis bij u mogen neerleggen, in de wetenschap dat u voor ons zorgt. Heer, het is heerlijk om te weten dat wij als gelovigen zekerheid hebben en dat we uw schriften mogen onderzoeken, opdat we meer en meer van u zouden weten en ons geloof zou gebouwd worden. En dat alles, Heer, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Amen.